We lezen Psalm 28, een psalm van David. U, Heer, roep ik aan. Mijn rots houdt u niet doof. Als u blijft zwijgen, word ik een dode met de doden in het graf. Hoor mijn smeekbeden als ik u om hulp roep. Als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom. Ruk mij niet weg met de kwaadwilligen, met hen die onrecht doen. Met hun vrienden vrede wensen, maar in hun hart zinnen op kwaad. Geef hen wat ze verdienen, vergeld hun naar hun daden, naar het werk van hun handen. Laat hen voor hun misdrijven boeten. Voor uw daden, Heer, hebben ze geen oog, noch voor het werk van hun handen. Breek hen af, bouw hen niet meer op. De Heer zij geprezen, hij heeft mijn smeekbeden gehoord. De Heer is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart. Ik werd geholpen en mijn hart jubelde. Hem wil ik loven in mijn lied. De Heer is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. Red het volk dat u toebehoort, zegen het. Wees zijn herder en draag het voor eeuwig. Dan lezen we Lucas 23. Vanaf vers 27 tot 34. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zou zeggen, gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen, val op ons neer, en tegen de heuvels, bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar, door erom te dobbelen.
Nadenken over Psalm 28 en Lucas 23. Aansluiting op de preek is er meditatieve muziek en daarna zingen we gezang 28. Dus na de preek meditatieve muziek en dan zingen we gezang 28. Ik vat even een gesprek samen van wat ongeveer een uur duurde. Iemand zei tegen mij, God zegt niets tegen mij. Probeer hem even te pakken. God zegt niets tegen mij. Daar zit natuurlijk een heel verhaal achter. Een levensverhaal, een zoekverhaal, een verhaal van gebeden en niks terughoren. Een verhaal van dingen toch weer fout gaan en dat moet toch eigenlijk niet. Enzovoort. Maar God zegt niets tegen mij. Probeer ook even voor jezelf dat te pakken. In de zin van, kun je daarin meekomen in zo'n gedachte? Heb je zoiets van, die snap ik wel. En misschien dat je dan ook wel de emotie, dat gevoel kent in ieder geval. Dat je wel wil dat God iets zegt en je gaat dan wel beginnen met gebed. Maar op het moment dat het je wat gezegd hebt en het wordt stil, dat die stilte een soort dreiging wordt. Zo van, laat ik maar weer wat gaan doen. Laat ik maar weer gaan internetten. Of laat ik de tv maar weer aanzetten. Of laat ik vooral even bij de buren op de koffie gaan. Dus dat je wel met verwachting iets tegen God uitspreekt of van God wat verwacht, maar dat je niet de moed op kunt brengen. Ja, is het dat? Dat je niet kunt stil blijven zitten om te luisteren. Dat vliegt je aan. Je hebt de rust niet meer. Het komt niet meer. Nou goed, natuurlijk in zo'n gesprek is het heel voor de hand liggend voor mij om dan te gaan zeggen van, zegt God niets meer of luister jij niet? Dat zijn van die leuke domineeschijntjes. Zo van, vooral God niet de schuld geven, want God is goed, almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Dus als God niets zegt volgens jou, dan bedoel je waarschijnlijk dat jij niet luistert. Ik maak het even een klein beetje belachelijk. Waarom? Omdat ik het namelijk een hele onzinnige manier van denken vind. Dus mij zul je dat niet horen zeggen. Waarom niet? Omdat je daarmee je gesprekspartner niet serieus neemt. Ook al, laten we eens even voor de vorm zeggen dat het mij wel lukt om zeg maar een uur stilte te hebben in gebed. En dat het mij wel lukt, mijn getrainde geestelijke, lukt het wel. Maar het lukt jou niet. Jij kunt het nog geen 10 seconden volhouden. Er was ook bijvoorbeeld toen we begonnen met stil gebed, hè, zeiden mensen na een halve minuut al van nou, dat is mij wel lang genoeg. Terwijl anderen zeiden, dat mag wel 5 minuten zijn. We zijn ongeveer tussenin gaan zitten, maar... Dus het kan heel goed zijn dat je gewoon niet stil kunt zijn. Ja, wat dat dan is, dan is het natuurlijk weer een eigenwijs dominee die gaat zeggen, dan moet je gaan trainen, zet dat rot internet nou eens uit, laat die iPhone nou eens liggen en doe nou eens een keer. Ja, ja dat zal. Maar goed, oké. God zegt niets tegen mij. Hoe kom ik nou aan die gedachte? Nou, die komt bij David vandaan. Psalm 28, ik zei het al, is een lied. En dan moet je even proberen in je geest mee te gaan. David die woonde in een paleis vlak bij de tempel, tegen de Sionsberg aan. En David die gaat die tempel in. En dan krijg je eerst het voorhof van de heidenen, dan krijg je het voorhof van de joden, dan krijg je het brandofferaltaar. En daarachter, dus voor jullie die kant op, hè, daarachter heb je dan een gebouwtje staan, achter het brandofferaltaar. En dat is dan het heilige, en dan heb je het voorhang, en daarachter is het heilige der heiligen. En David, die komt die plek binnen, en die duidt zijn eigen houding, zijn eigen geloof weer, of aan met de woorden, ik strek mijn handen uit naar het heiligste van uw huis. Dus met voorbijzien van alles wat er is, leuk hoor, gitaar en orgel en brandoffers, maar ik strek mijn handen uit naar het heiligste van uw huis. Dat wil zeggen, daar zit, je mag het anders lezen als ik, maar bij mij komt het over als een enorm verlangen. Dus niet als iemand die niet wil luisteren. Niet als iemand die niet wil luisteren, maar iemand die een verlangen in zich heeft van, God, houd u nou niet doof. Zeg nou wat. En ik maak me sterker als dan de priesters hadden gezegd, David, dat kan niet in 5 minuten, dan moet je een uur stilzitten, of dan moet je 2 uur of 3 dagen stil zijn, dat hij dat gedaan had ook. Want in dat uitstrekken van zijn handen zit de absolute intentie om God te horen. Maar wat hij zegt, dat is nou weer typisch, hè? Eigenlijk zou ik nou mijn mond moeten houden en dan gewoon een uur stil zijn met z'n allen en dan aan het eind vragen, wat zei God nou tegen je? Dat deed ik in vroege tijden thuis wel eens. Dan kwam er iemand van voetbaltraining thuis, hè? En dan, mag ik even bidden? En dan zaten wij al aan tafel, want Ria begint altijd precies om 5 uur. Eten dan, bedoel ik. Ja, niet met leven als je wel gek hebt. Ja, komt iemand van voetbaltraining thuis en die vraagt dan van, mag ik even bidden? Ja, even allemaal stil. En dan is het van, en dan doet hij zijn ogen dicht en zijn handen samen en dan zijn ogen weer open en zeg ik. Dan kan ik het niet laten, dan vraag ik, joh, zei je nog iets terug? Zo van, mag ik even bidden? Ja, dat is een soort ritueel van anders smaken de aardappels niet. Maar heeft het ook nog met God te maken of... Nou, daar moet je dan weer dominee voor zijn om dat te vragen aan tafel. Maar goed, oké. David, die zit klem. Die zegt, en je kunt het lezen in die psalm. Hij zegt, ruk mij niet uit met de kwaadwilligen. Zoiets staat er. Met de bozen, met de mensen die de andere kant opdenken dan dat God opdenkt. Ruk mij niet uit. Moet je even voorstellen, dat is een soort beeld dat de hele wereld een tuin is. Hè, denk aan die gelijkenis van het zaad dat gezaaid wordt. En dan komt er een kwaaien en die zaait er zaad tussendoor en dan moet het moet geoogst worden. Maar de hele wereld is een tuin en God die gaat als het ware het onkruid bij elkaar halen en in de oven gooien om verbrand te worden. Het eeuwig oordeel. Nou, dan gaat God uitrukken. En David die zegt dan, ruk mij niet uit met de kwaden. Pardon? Maar David, dat is wel een beetje raar dat je dat vraagt. Want je kunt toch wel zien wat een korenhalm is en wat een korenbloem is, als je het hebt over een veld waar van alles, of een korenhalm en helmgras, dat kun je toch wel uit elkaar houden? Dat zie je aan de vrucht, dat zie je aan wie die plant is, dat zie je gewoon aan alle kanten. Dus David, doe niet zo raar, God weet best wel welk graan hij in zijn schuur moet halen, dus wat hij moet bewaren en wat hij moet uitrukken en wegdoen. God weet het verschil tussen kruid en onkruid wel. Maar dat David dat zegt, betekent ook dat hij daarmee aangeeft dat David het niet weet. Ik zei al in mijn inleiding, hij is de weg kwijt. Hij acht het mogelijk dat als jij en ik naar David kijken, dat jij en ik zeggen, het maakt geen biet uit of je nou koning van Israël bent of een slaaf bij Amalek. Het ziet er precies hetzelfde uit. Het is... Nou, ja, fiets maar door Stedenwijk heen. Doe maar eens, of waar je dan ook maar woont, hè, buiten of haven of zo. Fiets maar eens. En ga dan gewoon eens even tussen, op een zaterdagmorgen, tussen 100 anderen staan. En dan vraag je gewoon, wie herkent de christen? Een leuk spelletje. Wie herkent de christen? Ja, dat is een domme vraag. Nee, dat is geen domme vraag. Dat is wat David zegt. David weet niet of het in zijn woorden en daden wel zichtbaar is dat hij geen onkruid is. Zelfverwijt? Weet ik niet. Want hij zegt er meteen achteraan dat die kwaadwilligen hun woorden en daden moeten op hun eigen hoofd neerkomen. David, als je dat vanuit twijfel zegt, dan zeg je dat toch ook over je eigen woorden en daden? Nou moet ik even stoppen. Zouden wij dat over onze eigen woorden en daden durven zeggen? Gewoon gaan we zometeen bidden. En dan is er ook stil gebed. Anderhalve minuut, hè, zoiets. Anderhalf, twee minuten. Dat wij dan aan God vragen. Heere God, nu vraag ik u oprecht. Laat mijn eigen woorden en daden op mijzelf neerkomen. Zou u dat durven? Of zou God dan zeggen, oké, dan luister ik voortaan niet meer naar jou. Want jij luistert ook niet naar mij. Oh, oké, nou dan ga ik jou nu gepest laten worden, want dat doe jij ook altijd. Oké, dan geef ik jou geen brood, want jij geeft aan de armen helemaal geen moer. Oké, zouden wij dat durven? David die vraagt het van de goddeloos wel. En we snappen dat ook hoor, want Jezus die zegt ook, wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. Wie een kuil graaft voor een ander, valt erin. Dus er zit zoiets in van, wat je veroorzaakt in het leven, hè, wie wind zaait zal storm oogsten. Dat krijg je ook over jezelf heen. En David bidt daar notabene om. En dat bidt hij dan voor de kwaadwilligen. Laat het op hun eigen hoofd neerkomen. Ja, maar dat bidt hij nadat hij heeft beleden dat hij van zichzelf niet weet of hij nou kruid of onkruid is. Hé, maar dat is raar. Dus David die zegt als het ware, Heere God, ik strek mijn handen uit naar u, want ik weet het niet meer. Geen flauw idee. Houd u niet doof! Dat betekent ook dat je aan David als dominee kunt gaan vragen, jochie, ben je zo hard aan het praten geweest dat je niet naar God meer luistert? Snap je nu waarom ik zo begon? David, wie ben jij eigenlijk? Ja, zegt hij dan, ik ben de gezalfde. Hè, want de Heer die zal, hè, een rots voor zijn gezalfde en een burcht om in te wonen. Zo eindigt dat dan ook. Hè. Ja, maar moet je opletten. Nou heeft David het niet meer over zichzelf. Er zit een hele gekke breuk in die psalm. En misschien dat je dat... Even kijken, kan ik het zo snel... Tussen vers 5 en 6 zit een hele gekke breuk. Vers 5, dan zeg maar het karakter van de woorden die ik net uitlegde. Voor uw daden, Heer, hebben ze geen oog nog voor het werk van uw handen. Breek hen af, bouw hen niet meer op. En dan opeens alsof hij een compleet ander register opentrekt. De Heer zij geprezen, hij heeft mijn smeekbeden gehoord. De Heer is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart. Ik werd geholpen en mijn hart jubelde. Hem wil ik loven in mijn lied. De Heer is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. Red het volk dat u toebehoort, zegen het, wees zijn herder en draag het voor eeuwig. Alsof hij in het begin van zijn psalm zijn radeloosheid weergeeft en dan compleet los van zichzelf opeens met een loflied begint. Zouden jullie dat ook zo doen? Je zit ergens mee, je gaat bidden. En laten we zeggen dat de bodem van je eigen stilte al met 15 seconden bereikt is. Dus met andere woorden, je doet je handen samen, je vouwt je ogen. Heere onze God, Vader in de hemel, wilt u alstublieft naar mij luisteren vandaag? En dan is het 15 seconden stil. En dan weet je werkelijk niet meer wat je doen moet. En dan zeg je maar amen en dan ga je naar uitzending gemist kijken. Ja, nee, dat doet David niet. David, die zegt amen, hij bereikt de bodem van zijn stilte ook. Hij zegt amen en begint God te loven. Maar waarvoor? Wat heeft God dan gezegd? Wat heeft hij dan gedaan? Hoe heeft hij dat dan? Wat heeft hij jou nou geantwoord na die 15 seconden stilte? Ja, als je er een microfoontje bij zet, helemaal niks. David gaat naadloos over in een compleet ander register. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat hij zich omdraait. Hij draait zich om van zijn eigen twijfel. En dat is iets wat wij kunnen leren. Hij draait zich om van zijn eigen twijfel, van zijn eigen woorden en daden, die hij ook niet goed uit elkaar kan houden. Draait hij zich om naar de trouw van God. En dat zouden we moeten doen. Dat we niet gaan beginnen met God zegt nooit wat tegen mij. Maar dat we beginnen met het geloof aan God is de toekomst. Hij geeft mij het leven, hij geeft mij verantwoordelijkheid, hij heeft zijn volk uitgeleid, vandaar ook dat begin van de dienst. Hij heeft zijn volk uitgeleid en hij zal ook mij uitleiden. Hij is mijn rots en mijn zekerheid en zo ga je de wereld in. Nou doet David, die doet dat nog maar beperkt. Maar we lazen ook een stukje uit het Lijdensevangelie. Even voorstellen hoe Jezus het doet, ook de gezalfde, hè? Het beeld van God. Want David is dan hier nog een beetje een beperkt beeld van God, want zijn zekerheid en zijn zelftwijfel die lopen door elkaar heen. Bij Jezus niet. Jezus die wordt weggeleid en dan huilen de klaagvrouwen. Dat schijnt gebruikt te zijn in het Midden-Oosten. Overal bij verdriet, dood, daar zijn klaagvrouwen. En Jezus die zou dat moeten oppakken als zelftwijfel. Ze beklagen mij. Ach, ellendige, naar het kruis gevoerd en noem het verder maar op. Dat zouden wij snappen als Jezus dat zou gaan zeggen. Dat doet hij niet. Hij staat stil. Hij kijkt die vrouwen aan. Hij zegt, je moet niet om mij huilen. Huil om jezelf. Er kijkt iemand jou aan en die zegt, de twijfel zit niet in mij. De twijfel zit in jou. Het is niet dat God niks zegt. Maar jij blijft het roepen. Ik heb oog voor jou en jouw twijfel. Zie je wat Jezus doet? Huil niet om mij, maar huil om jezelf. Want jij die weent om het sterven, jij die weent om de dood. Ach mijn lief, als je dat blijft doen, dan zul je nog veel erger meemaken. Dan zul je nog dagen meemaken dat je zult gaan zeggen, ik heb liever een marteldood dan dat ik dit moet meemaken. Bergen val op mij, enzovoort. Als je zo bezig blijft met jezelf, zie je wat Jezus doet? Hij draait het om. Hij is niet degene die het naar zich toetrekt. Zo van, ja maar ik doe het voor jou en ik ga dit en ik ga dat en ik ga zus en ik ga zo. Dat doet hij allemaal niet. Hij kijkt jou aan en zegt, jij in jouw twijfel, jij op de bodem van jouw stilte, jij, ik zie jou. Jij die betrokken bent op jezelf, word eens wakker. En dan wordt hij weggeleid en dan staat er dat er twee misdadigers met hem worden gekruisigd. En zonder verdere aanleiding, dan moet ik wel zeggen, dat is in dit evangelie zo. Andere evangelie staat het iets anders, we pakken dit evangelie. Zonder verdere aanleiding bidt Jezus aan het kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet. En dat is David. Hij wist het niet. Dat ben ik, want ik weet het ook niet. Dat ben jij, zo af en toe, helemaal in de lofprijzing, helemaal in de Heer. Maar als je zo meteen thuis je handen weer vouwt en je knieën buigt, of hoe je dan ook maar bidt, dan weet je het opeens ook niet meer. En dan staat er een opgestane heiland naast je. Want hij is opgestaan, hè? In de derde dag. Een heiland die heel dichtbij is. En die legt één hand op jouw schouder en die bidt tot zijn vader. Vader, vergeef het hem, vergeef het haar. Want hij weet het even niet. Hij weet niet wat hij doet. God zegt niets tegen mij. En dan bidt mijn heiland naast mij. Vader, niet kwalijk nemen, maar hij weet niet wat hij zegt.